broeders en zusters. Een voorrecht opnieuw om weer in jullie midden te zijn. Ik vond het mooi hoe je begon, Volkert, met de tekst uit Lucas 21. Als de Heer Jezus spreekt over de tijd die voorafgaat aan zijn wederkomst. Dat is voor ons geen geheim. Maar altijd als er heftige dingen gebeuren in de wereld, zoals nu ook met de oorlog tussen Israël en Hamas, dan zie je dat ook heel veel speculatie weer naar boven komt. En dan vind ik het mooi wat de Heer Jezus dan uiteindelijk ook zegt, van als u deze dingen ziet gebeuren, hef uw hoofd omhoog en weet dat uw verlossing nabij is. Hij zegt niet dat wij allerlei speculaties moeten gaan voeden, maar dat we juist dan gericht mogen zijn, moeten zijn op de verlossing die aanstaande is, die gaat komen. En wij weten niet wanneer dat moment gaat komen, maar we weten wel dat het gaat komen en we weten ook van de Heer Jezus wat wij tot die tijd te doen hebben. En dat ligt ook heel mooi in lijn met wat we deze morgen willen behandelen. We gaan verder met de preekserie over 1 Petrus. En we beginnen vanmorgen met hoofdstuk 2. Ik zal deze morgen lezen uit 2 vertalingen. Er zitten wat verschillen in. Dat is ook wel eens goed om dat eens even te bekijken. Wellicht misschien wat op detailniveau, maar ik zal lezen uit de Herziene Statenvertaling en uit de NBG 51 vertaling. Even een korte terugblik op de vorige keer. De vorige keer hebben we gezien dat daar een onverbrekelijke band is. Een relatie tussen heiliging en liefde. En toen heb ik gezegd, heiliging is de zichtbaarheid aan de buitenkant van de werkzaamheid van de liefde aan de binnenkant. En liefde is de vrucht aan de buitenkant die de inwendige werking van reiniging en gehoorzaamheid laat zien. Dat hebben we de vorige keer ook gelezen. In vers 22 van hoofdstuk 1, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid. Toen hebben we ook gezien, dat als de keer daarvoor, dat wij door het geloven in de Heer Jezus Christus zowel positioneel als praktisch geheiligd zijn en geheiligd worden. En vanmorgen gaan we kijken naar een cruciaal en een onmisbaar element in het leven van de gelovigen. Een element dat noodzakelijk is voor de geestelijke groei. Voor de groei van christenen. En dat is Gods woord. Want we hebben de vorige keer gelezen in hoofdstuk 1 vers 23. Dat we zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En we gaan vanmorgen zien wat de cruciale rol van dat woord is. Niet alleen in het tot stand brengen van het geestelijk leven van een christen, maar ook in het onderhouden van het geestelijk leven. We gaan lezen. 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 3. Het zal u opvallen dat in de Herziene Statenvertaling vers 3 eindigt met een komma. Ik stop daar. Als de Heer het geeft, ga ik een volgende keer verder bij vers 4. Andere vertalingen hebben daar een punt. Je kan daar een punt zetten, je kan daar een komma zetten. Maar vers 1 tot en met 3 vormen wel een mooi geheel. We gaan het lezen. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede dieren is. En nu de tekst uit de NBG-vertaling. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Dit is het woord van onze God voor deze morgen. Nou, wat we hier zien in vers 1 is dat Petrus begint met een aansporing. Hij zegt, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Heel vers 1 is een aansporing, een opdracht. En het is belangrijk om te zien wat hier de reden van die aansporing is. Hij zegt niet zomaar leg af, nee, hij zegt leg dan af. leg dan af. Dat betekent dat de aansporing die Petrus hier geeft gefundeerd is op iets wat hij daarvoor heeft gezegd. En wat heeft hij gezegd? Nou, in vers 25 heeft hij gezegd, maar het woord van de Heer blijft tot een eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. En we hebben gezien dat woord wat Petrus daar bedoelt, dat is het woord van het evangelie. De Bijbelse boodschap. De boodschap van verlossing uit genade door Jezus Christus. Die boodschap. En als we dan terugkijken naar hoofdstuk 1, dan is het wel even goed om die zaken die we daar gezien hebben, om dat nog even heel kort op een rijtje te zetten. Want wat hebben we daar gezien? We hebben gezien dat we zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus en door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat zagen we in vers 3 en vers 23 van hoofdstuk 1. We hebben ook gezien in vers 4 van hoofdstuk 1 dat er een heerlijke erfenis wordt bewaard voor ons in de hemel. We hebben gezien ook in vers 7 dat het geloof van de christen dwars door al het lijden heen in deze wereld, dat het tot lof, eer en heerlijkheid zal zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, ons geloof. En we hebben het net al over de wederkomst gehad, even heel kort. Maar we moeten eens indenken op de dag dat de Heer Jezus Christus terugkomt. Dan is ons geloof wat openbaar wordt voor de hele wereld. Dat is niet tot lof van onszelf en niet tot eer van onszelf. Dat is tot lof en eer van Hem. Dan zal de hele wereld zien hoe machtig, hoe trouw, hoe goed en hoe genadig God is geweest in deze wereld. Door ons te verlossen, door zijn Zoon. We hebben ook gezien in vers 8 en 9 van hoofdstuk 1 dat de christen zich verheugt in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus zelf is onze vreugde. En wij zien uit, door ons ook te verheugen in Hem, naar die volkomen verlossing die geschonken zal worden. U weet, we zijn in het verleden gered. Toen we werden wedergeboren, toen zijn we gerechtvaardigd door God. Op dit moment worden we gered door de heiliging. En in de toekomst zullen we worden gered in een volkomen verlossing. Omdat we dan bevrijd zullen zijn van de aanwezigheid van de zonde. En alle aanwezigheid van de gebrokenheid zal ook worden weggenomen. We hebben gezien in vers 18 en 19 dat wij als christenen zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus. En we zijn vrijgekocht van een zinloze levenswandel die door onze voorvader is overgeleverd. We hebben gezien in vers 22 dat de gelovige gereinigd is, wat ik net ook al zei, door de gehoorzaamheid aan de waarheid, wat we net hebben gelezen. Dat we zowel positioneel als praktisch worden geheiligd en zijn geheiligd. Nou, dit bij elkaar, wat wij dus in hoofdstuk 1 even in vogelvlucht nu benoemd hebben, dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is het goede nieuws waar Petrus over geschreven heeft in hoofdstuk 1. En dan begint hij in hoofdstuk 2 vers 1 met de aansporing, leg dan af. Het evangelie. Het werk van de Heer Jezus Christus, het verzoeningswerk aan het kruis en het werk van de Heilige Geest en het leven van de gelovigen. Dat is de reden, dat is de motivatie om de aansporing te geven zoals Petrus hem geeft in hoofdstuk 2 vers 1. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Maar er gaat geen zegen, er gaat geen voorrecht, er gaat geen genade. En er gaat geen gehoorzaamheid buiten het verzoeningswerk van Jezus Christus om. Geen enkele zegen en dus ook geen gehoorzaamheid. Dus die oproep van vers 1 die staat in een bepaalde context. De aansporing tot heiliging staat altijd in een bepaalde context. En die context, daar moeten we dus rekening mee houden als wij die aansporing goed willen begrijpen en willen toepassen. En wat lezen we hier? We lezen hier dat Petrus zegt, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Hij zegt, leg dan af. Wat is afleggen? Afleggen, dat betekent afstand doen van iets. Jezelf ontdoen van iets. Goedemorgen, broeders.
Goedemorgen. Misschien even voor de duidelijkheid een mededeling. Dan geeft dat misschien wat rust. Wim is met ons meegekomen. De ambulance heeft alles gecontroleerd. Alle functies waren goed. Het was bespreekbaar.
Dus, ik heb epilepsie aanbouwdheid. Omdat mijn bellen niet hebben uitgeheikt.
Gisteravond had de thuiszorg in feite de medicatie moeten toedienen. Blijkbaar zijn die niet geweest, want de medicatie voor de epilepsie, wat heel belangrijk is voor Wim, ja, die was niet toegediend. Poeh. Dus er is ook contact geweest. Maar in ieder geval, Wim is nu in orde.
En hij is in ons midden.
En hij is in ons midden.
Ja. Ik denk dat ik namens iedereen spreek, Wim, dat als ik zeg dat we ontzettend dankbaar zijn en de Heer willen loven dat jij in ons midden bent.
Ja, dankjewel. Ik ben ook heel blij. Ik hoor je thuis in het moment van wat.
Dat is de beste plek, hè?
Ja, daar zie je ze in mijn
midden. Zeker. Ik was net aan het uitleggen wat het betekent om iets af te leggen. We zijn bezig met 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Dus afleggen, dat is afstand doen van iets. Dat is jezelf ontdoen van iets. Iets wegdoen. En je kan het beeld wel gebruiken van kleding uittrekken en kleding aantrekken. Als je vuile kleding hebt, dan trek je dat uit. Hè? Dan leg je dat af. Dan doe je dat weg. Het ziet er niet uit als je in vieze kleding gaat rondlopen. Dus je trekt ze uit. En wat doe je dan? Dan trek je nieuwe kleding aan. En Petrus zegt als het ware, dan gebruikt hij dat beeld, leg dat dan af. Dit hoort niet meer bij het koninkrijk van God. Het heeft ook nooit gehoord bij het koninkrijk van God. Maar al die dingen die hij in vers 1 noemt, horen niet bij dat koninkrijk. Doe dat weg. Leg dat af. Doe daar afstand van. We lezen iets soortgelijks in Colossenzen hoofdstuk 3. Waar de apostel Paulus ook een aansporing geeft vanaf vers 5. En dan is het wel heel interessant. Dat is ook een oproep tot heiliging. En dan zie je dat daar heel andere dingen genoemd worden. Dat is de context die ik net bedoelde, waar het over gaat. Colossenzen 3, vanaf vers 5. Paulus die zegt daar in Colossenzen 3 vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzame. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Zie je, hij maakt daar een heel strak, radicaal onderscheid tussen het verleden. Het hoorde bij ons leven, maar nu niet meer. Wat zegt hij in vers 8? Maar nu legt u ook dit alles af. Dezelfde woorden die we lezen in 1 Petrus 2, vers 1. Namelijk toren, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Daar komt het beeld van kleding om de hoek. Afleggen, uittrekken. En wat zegt hij in vers 10? En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Die oude mens met zijn kenmerken, die moeten we uittrekken. Die moeten we aan de kant schuiven. Daar moeten we ons van ontdoen. Daar moeten we afstand van nemen. Waarom? Nogmaals, door dat heerlijke werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis voor ons en door zijn geweldige werk door de Heilige Geest in ons. In Hebreeën 12 lezen we ook een dergelijke aansporing. In vers 1. En daar zegt de schrijver, als hij die geweldige geloofshelden genoemd heeft van het Oude Testament, zegt hij in vers 1, wil nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen. Alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Nou, daar gebruikt de schrijver het beeld van een marathonloper, een hardloper. En in die tijd was het gebruikelijk dat die mensen zo weinig mogelijk kleding droegen, omdat het alleen maar in de weg zat en als ballast fungeerde. Het zat in de weg. De mensen konden dan veel sneller gaan lopen. Hoe minder ze om zich heen hadden, hoe minder ze aan het lichaam hadden, hoe sneller ze konden lopen. En zo is het ook voor ons van belang om te zien, wat hoort nu bij dat nieuwe leven? Wat helpt mij om dat leven in Christus uit te leven en vorm te geven? En wat helpt mij totaal niet? En Petrus die zegt, en Paulus die zegt, en de schrijver van Hebreeën zegt allemaal, wat niet helpt, doe dat weg. Als het in de weg staat, ruim het op. Ruim het uit de weg. En ik zei al, die context van die aansporing voor heiliging, die doet het toe. Want we lezen dat Petrus 5 typen zonden noemt. Hij heeft het over slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. 5 typen zonden. En wat ik net ook zei, in Colossenzen 3 lezen we heel andere dingen. Paulus noemt daar hele andere dingen, waar de Colossenzen mee moeten breken. Dus je ziet dat de context waarin mensen zich bevinden belangrijk is voor het geven van een aansporing tot heiliging. Maar wat betekenen nou die woorden? Slechtheid. Nou, slechtheid, wat de NBG-vertaling ook weergeeft, dat is kwaadwilligheid of kwaadaardigheid. Bedrog, dat heeft te maken met valsheid, met een list of met verraad. Huichelarij, dat weten we denk ik wel, hè? Dat is een andere rol aannemen. Je anders voordoen dan je bent. Afgunst, jaloezie of iemand iets niet gunnen. Iemand iets misgunnen, wrok koesteren tegen iemand. Kwaadsprekerij, achterklap, iemand kleineren of iets beweren over iemand waarvan je... Nou, wat gedeeltelijk of in het geheel niet waar is over iemand. Of waarvan je vooraf niet hebt gecontroleerd of het wel waar is wat je over iemand zegt. De vraag is nu, waarom noemt Petrus deze 5 typen zonden in dit gedeelte? Nou, wat we gezien hebben in het begin is dat Petrus zijn brief heeft geschreven aan gelovigen die lijden. Die lijden omwille van de naam van de Heer Jezus. We lezen dat in 1 Petrus 2, vers 12. Daar zegt Petrus, hou uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er naar hen omgezien wordt. En in 1 Petrus 4 lezen we in vers 3 en 4. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Dus die gelovigen werden daar belasterd. Er werd kwaad gesproken over hen. Ze ervoeren lijden, omdat ze de Heer Jezus navolgden, omdat ze hem beleden als hun Heere, als hun Verlosser, hun Messias. Dus dat aspect van lijden moeten we ook betrekken bij de context van de aansporing waarin Petrus, die Petrus hier geeft, in hoofdstuk 2. Want als mensen tegen mij zondigen, dan ervaar ik dat als lijden. Als mensen tegen mij zondigen, ervaar ik dat als lijden. En dat roept een reactie op bij mij. Dat lokt een reactie uit. En de zonde die nog in mij woont, die biedt allerlei suggesties en ideeën hoe ik daarop zou kunnen gaan reageren. En van nature is het zo dat wij als mensen heel snel geneigd zijn om dan maar te gaan reageren op de bron die ons dat lijden aandoet. En dat is in dit geval, in deze context, is dat een ander mens. Of het zijn andere mensen. En daar richt Petrus zijn aansporing op. De omgang met anderen. Dat je in waarheid blijft leven. Dat je je niet anders gaat voordoen. En zo zie je hoe belangrijk het is om de context van mensen te kennen. Van gelovigen te kennen. Petrus kent de context van deze gelovigen en hij weet exact op welk front de strijd tegen de zonde gestreden wordt. Dat weet hij. En hier leren we een hele belangrijke les, broeders en zusters. Want voordat wij elkaar effectief kunnen gaan aansporen tot een heilige levenswandel, zullen we ook echt elkaar en de situatie waarin wij ons bevinden moeten kennen. Het is niet alleen maar zo bij heiliging, oh, we leggen een norm neer en daar roepen we toe op, dat is het dan. Nee, het is niet alleen het opleggen van de norm, maar het is ook het aanvoelen en het kennen van de situatie en de persoon. Dat moet je altijd bij elkaar houden. Anders krijg je wetticisme. Gewoon een droog opleggen van de norm, je hoort dit te doen. Punt, geen gezeur, geen tegenspraak, dat hoor je gewoon te doen. Maar Petrus laat hier zien dat de context waarin de oproep tot heiliging plaatsvindt, dat het ook een gepaste oproep is. Het is niet zomaar een lukraak lijstje van zonden die hij hier noemt, die ze af moeten leggen. Dit is specifiek voor die situatie en voor die mensen. Hoe zouden ze kunnen gaan reageren door het lijden dat hen wordt aangedaan? Nou, slechtheid. Bedenk eens iets. Iemand een hak zetten. Een slecht plan beramen. Om iemand dwars te zitten. Iets slechts bedenken waar een ander minder van wordt. Komt allemaal in ons op. Als iemand tegen ons zondigt, vergelding, wraak, hoe kunnen we hem terugpakken? Slechtheid. Petrus zegt, leg het af. Bedrog. Iemand verraden. En ook dan. Met een slecht plan. Vanuit slechtheid een plan beramen om iemand dwars te zitten. Huichelarij. Die is wat subtieler. Want je kan je anders voor gaan doen in een situatie van lijden, omdat je daarmee hoopt dat je wat minder gaat lijden. Ja, ik ben wel een christen, maar je probeert dan een leuke christen te worden om gedeeltelijk te lijden of zelfs helemaal niet meer te lijden. Dat is een hele subtiele. Dat is huichelarij. Afgunst. Wrok koesteren tegen iemand die jou iets heeft aangedaan. Het goede niet meer zoeken voor die ander. Een kwaadsprekerij. Dat is ook een hele verleidelijke in zulke situaties. Wat voor slechte dingen kan ik allemaal over iemand zeggen? Hij doet mij dat aan. Dat doet mij pijn. Kijk eens wat hij doet. En voor je het weet vertel je dingen over mensen die niet kloppen. Of waarvan je niet weet of het wel of niet klopt. Maar wat hebben we nou gezien, broeders en zusters? Als wij dit lijstje met zonden doornemen, als Petrus dat hier zo noemt aan die gelovigen. Wat hebben we gezien in hoofdstuk 1? Wij zijn wedergeboren. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. We zijn wedergeboren door zijn opstanding en door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is geweldig nieuws. Juist als we zo'n lijstje zien. Waarom? Omdat we hierin niet alleen zien dat we met deze zonde moeten afrekenen. Maar omdat we ook weten, door alles wat we al in hoofdstuk 1 gezien hebben, dat we met deze zonde kunnen afrekenen. Zie je opnieuw hoe belangrijk het is om voordat we daadwerkelijk spreken over praktische heiliging en voordat we elkaar gaan aansporen tot een praktische levenswandel in heiliging, hoe belangrijk het is om dat evangelie te kennen. En om elkaar ook te voeden en te bemoedigen met dat evangelie, dat we weten wie we zijn in Christus en wat we hebben ontvangen in hem. Het is genade, broeders en zusters, dat ons motiveert om deze zonde af te leggen. Het is de bevrijding in Christus die ons motiveert om deze dingen af te leggen. Het is voorrecht dat wij een heilige levenswandel mogen leiden, kunnen leiden. En dat leidt ertoe dat we ook een heilige levenswandel willen leiden. Het evangelie geeft ons het verlangen om dit te willen. En met dat verlangen komen we bij het tweede, namelijk het verlangen naar het woord. Dat zien we in vers 2. Een christen leert door het evangelie verlangen om al het slechte af te leggen. Wat zegt Petrus in vers 2? Hij zegt, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, omdat u daardoor mag opgroeien. Nou, nadat Petrus in vers 1 hele specifieke zonde benoemd heeft, waarvan hij zegt, leg het af, ruim het uit de weg, ruim het op, doe er afstand van, zien we in vers 2 dat hij ons aanmoedigt om een bepaald verlangen aan te wakkeren. Ziet u dat? Hij zegt, en verlang vurig. Verlang vurig. Dat is opmerkelijk, want Petrus die noemt hier niet een nieuw lijstje met 5 goede dingen. Je zou zeggen, hij heeft in vers 1 heeft hij 5 typen zonden genoemd, dan gaat hij in vers 2 en dan gaat hij 5 dingen noemen die goed zijn. Maar dat doet hij hier niet. Hij zegt niet, nou, wat is de tegenhanger van slechtheid? Oh, nou, dat is goedheid. Doe goedheid aan. Wat is de tegenhanger van bedrog? Dat is waarheid spreken, eerlijk handelen. Wat is de tegenhanger van huichelarij? Nou, een oprechte houding hebben. Wat is de tegenhanger van afgunst? Tevredenheid. Wat is de afgunst, of wat is de tegenhanger van kwaadsprekerij? Opbouwend spreken. En goed spreken. Je zou verwachten dat Petrus zegt, nou dan zet hij dit er tegenover. Dat hij als het ware met een soort whiteboard voor die gelovigen gaat staan. Van nou, ik trek een streep in het midden. Aan de linkerkant alle zonden, aan de rechterkant alle godvruchtige daden. Maar dat doet hij niet. Wat hij doet is, hij gaat terug helemaal naar het begin. Hij gaat helemaal terug naar het begin. Welk begin? Nou, het proces van heiliging. Hij begint niet, en dat is echt belangrijk om dit te beseffen, hij begint niet met de daden, met de goede dingen die we moeten doen, maar hij begint bij onze verlangens. Hij zegt verlang vurig. En dan, als gelovigen, waar dient ons verlangen naar uit te gaan? Wat zegt Petrus? In alle omstandigheden. Waar dient ons verlangen naar uit te gaan? Hij zegt het zelf. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Verlangen naar het woord van God betekent verlangen naar het woord van het evangelie zoals dat in de Bijbel aan ons wordt geopenbaard. En zoals het in de Bijbel wordt geleerd. Dus verlang naar het zuivere melk van het, naar de zuivere melk van het woord betekent verlang naar het onderwijs van God in de Heilige Schrift. Verlang daarnaar. Verlang daarnaar om steeds weer te lezen te horen van het goede nieuws, dat evangelie van Jezus Christus. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken, broeders en zusters, dat er in onze tijd veel wordt gesproken over, als het gaat over heiliging, over methodieken en stappenplannen en principes die gevolgd moeten worden. Ik heb soms het idee dat het proces van heiliging wordt voorgesteld als de werking van een frisdrankautomaat. Het juiste muntje erin, het juiste flesje eruit. Als je de juiste stappen maar zet, als je de juiste principes maar toepast, als je de juiste keuzes maar maakt, dan komt het allemaal goed. Maar dan missen we wel één hele belangrijke en cruciale stap daarvoor. Namelijk, waar zitten onze verlangens? Misschien kent u dat kinderlied wel, ja, dat kent u ongetwijfeld. Lees je Bijbel, bid elke dag. Nou, op die tekst zelf is daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar het gevaar is wel dat we dus ook zo'n liedje en zo'n tekst op die manier gaan behandelen. Zeg nou, lees gewoon je Bijbel, ga gewoon bidden en dan groei je wel. Dat is een soort wettisch Bijbel lezen. Maar de vraag is, als wij de Bijbel openslaan, waarom slaan we die überhaupt open? Als we de Bijbel lezen, waarom lezen we die Bijbel überhaupt? Inderdaad, Wim, verlangen, zeker. Maar waarom doen we die Bijbel open? Dus als we zingen, lees je Bijbel, bid elke dag opdat je groeien mag. Ja, dat is in het gezonde scenario. Maar denken we er ook over na waarom we die Bijbel open doen? Gewoon de Bijbel lezen en gewoon bidden. Je gaat na een tijdje merken, dat levert geen gezonde groei op. Daar komt meer bij kijken. Wat komt daarbij kijken? Verlangen. Naar datzelfde woord. Verlangen. Ik moet eerlijk zeggen dat vorige week toen heb ik het boek Desiring God van John Piper erbij gehaald. Vorig jaar heb ik dat in de vakantie gelezen. Geweldig boek over echt het verlangen naar God zelf. En ik merk de laatste tijd dat ook het Bijbel lezen. Ik lees heel graag en ik lees ook best veel. En dan ook theologische boeken. En dan merk je gewoon dat de rol van de Bijbel wordt dan ook soort anders. Ik wil niet dat de Bijbel echt een soort werkboek wordt. Dat alleen maar open gaat als ik preken of studies of iets dergelijks moet voorbereiden. Ik wil dat de Bijbel ook echt dat woord is dat voeding geeft. Dus dan heb ik John Piper zijn boek opengeslagen. Hij noemt als het ware de Bijbel het ontvlammen van dat geluk in God. Hè, van die vreugde in God. De Bijbel is een geweldig middel dat wil doen. En hij noemt dan Psalm 19, vers 8. En er staat de wet van de Heere, en dat mogen wij lezen in de zin van het hele woord van God. De wet van de Heere is volmaakt. En dan staat er, zij bekeert de ziel. Je kan ook lezen, zij verkwikt de ziel of zij doet de ziel herleven. En dan legt hij heel mooi uit dat ja, een christen, het leven van een christen, dat is een leven van voortdurende ja, verkwikking. We hebben voortdurend herstel en opbouw nodig. Voortdurend. En dat zie je zo mooi terug in Psalm 19. Het woord van God doet de ziel steeds weer herleven. En in het Hebreeuws is dat een woord dat terugkeren of terugkomen betekent. Als het ware dat de ziel steeds weer terugkomt bij het leven. Bij God zelf. In vers 9 van Psalm 19 staat, de bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Zij verblijden het hart. Is dat ons verlangen? Het woord van God brengt de ziel steeds weer terug bij het leven. Geeft de ziel, geeft dat geestelijk leven steeds weer nieuwe levenskracht. En dat sluit ik prachtig aan bij dat beeld dat Petrus gebruikt in vers 2. Want hij zegt daar, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Nou, Petrus die gebruikt hier het beeld van jonge kinderen, van baby's, van zuigelingen. En wat doen zij? Zij drinken melk. En wat doen ze als ze dat niet krijgen? Dan gaan ze schreeuwen. Dan gaan ze huilen. Het is ook noodzakelijk voor een baby om die melk te krijgen. Dat is levenskracht voor die baby. Die melk. Een melk doet een baby ook groeien. Dus een baby zonder melk is ronduit gevaarlijk. En zoals een pasgeboren kind, zoals een baby schreeuwt, geef mij melk, ik wil leven. Zo is het ook de uitroep van een christen, geef mij Gods woord, want ik wil leven. Zonder melk, broeders en zusters, is het leven van een baby in gevaar. Maar zonder Bijbel is een christen in gevaar. En Petrus heeft het hier over de zuivere melk van het woord. Als je nou in het Grieks gaat kijken, in de Griekse grondtekst. Als je gaat kijken naar het woordje zuiver, dat is in het Grieks dolos. En we hebben dus in vers 1 hebben we gelezen over bedrog. En daar staat adolos. Daar staat een A voor. En die A, dat is een soort functie. Waarbij je kan lezen dat het iets is zonder. Zonder. Dus dolos, dat is zuiver. En adolos is zonder zuiver. Zuiver. Zonder rein. Zonder zuiverheid, zonder reinheid. Dan krijg je bedrog. Dus er zit een mengsel in. Maar Petrus zegt, het woord van God is juist geen mengsel. Het is onvervalst. Het is puur zuiver. Puur voedsel. Er zit geen bedrog bij. Het is waarheid. Het is zuiver. Het is 100% puur, gezond, goed, voedzaam voedsel. Gods woord is onvervalst, waar en betrouwbaar. En zoals we de vorige keer ook hebben gezien, dat we zijn wedergeboren uit het onvergankelijke zaad van het woord met eeuwige vrucht en effect, hè, in hoofdstuk 1 vers 23. Zo zien we ook dat het zuivere en onvervalste woord van God vurige liefde voortbrengt vanuit een rein hart. Ziet u dat? Het zuivere woord van God en een rein hart. In vers 22 van hoofdstuk 1 kunnen we dat lezen, een rein hart. En wat wil dit woord uitwerken? Wat zegt Petrus in vers 2? Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Het woord wil groei geven. Een christen groeit door het woord. En de reden dat ik ook uit de MBG heb gelezen, is dat in de MBG-vertaling lezen we in vers 2... nog iets anders. Dat heeft te maken met Griekse grondteksten. Dat is een heel verhaal. Dat kan ik wel gaan proberen te vertellen. Maar wat goed is om te weten is dat de Herziende Statenvertaling en de MBG-vertaling zijn gebaseerd op twee verschillende bronteksten, zoals ze dat noemen, vanuit het Grieks. En de HSV die is gebaseerd op de Textus Receptus. Hè. Daar is ook de Statenvertaling op gebaseerd. En de MBG-vertaling die is gebaseerd op een tekstkritische brontekst, waarbij ze zoveel mogelijk hebben geprobeerd te reconstrueren welke tekst heeft tot de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament behoord. Ja, dat is de kritische tekst van Nestle Aland, dat voert allemaal heel erg ver. Maar daar lezen we in vers 2, verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Dus dat opgroeien waar Petrus over schrijft, dat is opgroeien tot zaligheid of in de zaligheid. Dan moeten we wel goed weten wat het betekent. Wat betekent het om op te groeien in de zaligheid? Nou, het betekent allereerst niet dat als mijn leven zich geestelijk op dit niveau bevindt en de zaligheid is hier, dat ik dit stuk nog moet groeien om zalig te worden. Dat is niet wat Petrus hier bedoelt. Wat Petrus hier bedoelt te zeggen, is dat als wij groeien in de zaligheid, dan groeien we in de navolging van Jezus Christus. En dan groeien we in het gelijkvormig worden naar zijn beeld. Dan groeien we in een godvruchtig karakter. We groeien in heiliging, we groeien in liefde. Met andere woorden, die zaligheid die wordt niet bereikt door mijn groei. Maar die zaligheid wordt door groei steeds meer vormgegeven en steeds meer uitgewerkt. En dan zegt er misschien iemand, nou dat is leuk gezegd, maar waar staat dat dan? Nou in 2 Petrus 1, laat het daar maar even naartoe. Daar gaat Petrus daar nog iets uitgebreider op in. Petrus 1, vanaf vers 3. Daar staat, immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Hoort u dat? We hebben alles ontvangen. Alles in Christus. Het is er. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dat komt overeen met wat Paulus schrijft in Colossenzen 3. Dat wij het nieuwe leven aandoen overeenkomstig de kennis van hem naar wiens beeld wij zijn geschapen. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Dat gaat over de verlossing. En dan zegt hij vers 5 dit. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. En dan is zijn conclusie. In vers 8, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, met andere woorden groeien, groei, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Daar zie je heel mooi hoe Petrus dat uitwerkt, die godsvrucht, die groei. En hoe heerlijk het is dat we alles in Christus ontvangen hebben. En dat vanuit dat werk van Christus alles uitgewerkt wordt in ons leven. Dus wij groeien niet toe om zalig te worden, maar we gaan groeien vanuit de zaligheid die we ontvangen hebben. Dus als Petrus in dit gedeelte schrijft, in 1 Petrus 2 vers 2, over groei in de zaligheid of groei tot zaligheid, dan moeten we beseffen dat het er gaat over groei in godvruchtig karakter. Het gaat hier niet over zozeer, dat gaat er wel mee samen, maar het is niet uitsluitend groei in kennis. Dat is een misleidende gedachte. Alsof wij gegroeid zijn omdat wij nu meer weten dan een maand geleden. Dat hoeft niet zo te zijn. Je kan wel meer weten dan een maand geleden, dat wil ik niet ontkennen. Maar dat wil niet zeggen automatisch dat je leven daardoor ook door beïnvloed wordt. Dat is een gevaar. Dat is een gevaar. Het is niet de hoeveelheid kennis. En dat zijn ook niet de indrukwekkende ervaringen die we meegemaakt hebben met God. Die maken dat wij kunnen zeggen wij zijn gegroeid in de zaligheid. Je zou kunnen zeggen de kwaliteit van iemands Bijbel lezen wordt zichtbaar in de kwaliteit van iemands leven. De kwaliteit van iemands Bijbel lezen wordt zichtbaar in de kwaliteit van iemands leven. Door het karakter groeit iemand naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dan terug naar die vraag, naar die aansporing die Petrus geeft in vers 2. Smachten wij naar het woord van God? Hunkeren we naar dat woord? Verlangen we ernaar om onszelf met dat woord te voeden? Petrus roept ons hierop om onze verlangens in alle omstandigheden, dus ook in omstandigheden van lijden, op orde te hebben. Heb je verlangens op orde? Dat is een goede check. Waar gaan onze verlangens naar uit? Zijn die op orde? Verlangen we naar het woord van God? Als je verlangt naar eten en drinken en het staat voor je, dan neem je dat tot je. Je zegt niet, nou, ik verlang naar eten en drinken en het staat op tafel en ik kijk er eens naar. Nee, dat neem je tot je. Je eet. Je drinkt. Zo is het ook met de Bijbel. Hij ligt hier. Hij ligt open. Pak het. Eet het. Neem het tot je. Open het boek. Eet ervan. Drink ervan. En misschien is het ook goed om na te denken. Wat was mijn relatie met de Bijbel toen ik tot bekering kwam? Petrus die gebruikt hier het beeld van pasgeboren kinderen, maar je kan hier ook in figuurlijke zin lezen, pas bekeerden. Mensen die tot geloof gekomen zijn, die zeggen op een later moment, toen ik tot bekering kwam, toen ik echt tot geloof kwam, toen ben ik die Bijbel niet gaan lezen. Nee, die Bijbel die ben ik gaan verslinden. Ik wilde weten wat God te zeggen heeft. Ik wil hem kennen. Ik verlangde er zo naar, als dit deze God is, die zo genadig is, die zo'n grote verlossing heeft geschonken in de Heer Jezus Christus. Als dit deze ene ware God is, dan wil ik hem kennen. En ik ben die Bijbel gaan verslinden. Ik moest bijna een nieuwe kopen omdat hij uit elkaar viel. Dat is wat mensen die pas tot bekering komen, dat zie je vaak. Mensen die radicaal tot geloof komen, die verslinden de Bijbel. Die snappen dit. Je hoeft het ze niet te vertellen, waarom niet? Omdat het verlangen daar aanwezig is. Dat verlangen is er aanwezig. Waarom? Omdat ze in de Bijbel een schat gevonden hebben. En Bijbel lezen is schatgraven. Bijbel lezen is schatgraven. Ik heb een schat gevonden. Nou wil ik ook weten wat erin zit. Wat voor kostbaarheden kan ik hierin vinden? Ik wil hem lezen. Ik wil hem verslinden. Nou, naar deze ervaring en naar deze realiteit verwijst Petrus. En dat verwijst ook, wat hij in vers 3 zegt, naar die beleving van iemand die net tot geloof gekomen is. Dat is het laatste waar we naar kijken in vers 3. Namelijk proeven dat de Heere goede tieren is. Dat lezen we in vers 3. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Als je nu aan Petrus zou vragen, wat heeft iemand voor kostbare inhoud in de Bijbel gevonden? Wat is nou die schat die hij of zij daarin heeft ontdekt? Dan verwijst Petrus naar deze woorden. De goede tierenheid van de Heere. De goedheid van God. Met andere woorden, de schat in de Bijbel. De kostbare inhoud waar wij naar mogen graven. En die we tot ons mogen nemen, dat is niemand minder dan God zelf. God zelf openbaart zich in dit boek. De grootste schat, broeders en zusters, van dit boek is de auteur ervan. God zelf is de grootste schat. En hier lezen we iets, ook weer iets wonderlijks. Want we hebben net gelezen over het verlangen van het woord. Hè? Dat motiveert ons om het woord te lezen. Maar hier zien we dat Petrus zegt, als je daarvan geproefd hebt, als je verlangt naar dat woord, als je dat woord leest, wat wordt dan een motivatie om de Bijbel te lezen? Het smaakt naar meer. Het smaakt naar meer. En omdat het woord van God steeds naar meer gaat smaken, keert een christen steeds weer terug naar het woord van God. De goedheid van God, de genade van God, die wordt geopenbaard in de schrift en die we tot ons mogen nemen. Die verzadigt ons op zo'n manier dat we meer honger naar God gaan krijgen. Ziet u wat Petrus hier doet in deze tekst? Verlang naar het woord. En als je het leest, dan raak je verzadigd. Maar met dat je verzadigd raakt met het woord, gaat het naar steeds meer smaken. Het houdt niet op. Waarom niet? Omdat een christen, als het goed is, een gezonde christen verlangt ernaar God steeds meer en steeds beter te leren kennen. Hij wil steeds meer proeven van die goedheid, steeds meer proeven van die genade van God. Het verlangen waar Petrus over schrijft in vers 2 en de manier waarop hij dat omschrijft in vers 3 laat zien dat het verlangen van een christen ten diepste naar God zelf uitgaat. En daarom wil een christen de Bijbel lezen. We hebben geproefd, broeders en zusters, is het niet zo, in het verleden, dat God goed is. Dat hebben we geproefd, anders dan zaten we hier vanmorgen niet. Dat hebben we geproefd. En deze goedheid mogen wij ook in het heden en ook voor de toekomst blijven opgraven, blijven ontvangen en blijven proeven. We mogen, en daar wil Petrus dat verlangen naar aanwakkeren, we mogen steeds meer blijven genieten van Gods genade en goedheid die hij bewezen heeft in Jezus Christus. In Johannes 6, daar lezen we over diezelfde dynamiek. Ik lees een aantal verzen. Johannes 6, dat is die bekende geschiedenis van die wonderbare spijziging en dan het brood des levens. En dan lezen we in Johannes 6, vers 26, dan zegt Jezus, Jezus antwoordde hun en zei, de Joodse mensen die zijn hem gaan zoeken en ze hebben hem gevonden. En dan zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Opnieuw, ze zijn verzadigd, maar ze zoeken hem wel opnieuw op. En dan vers 34 en 35. Zij zeiden dan tegen hem, dit is interessant. Heere, geef ons altijd dat brood. Niet nu, niet eenmalig. Nee, altijd. Geef ons altijd dat brood, heren. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Geloven is een voortgaand proces. Je gelooft niet één keer in je leven. Als je bent wedergeboren, dan geloof je voortdurend. En dan eet en drink je ook voortdurend van het brood des levens. En het water des levens. Dat is een voortdurend, voortgaand proces. In vers 45 tot en met 51 lezen we dat de Heer Jezus zegt, er is geschreven in de profeten en zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En tot slot lezen we vers 54 en 55. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Broeders en zusters, voeden wij ons met het levende brood en met zijn bloed? Het is ons leven. Het is ons leven. De Heere zelf, hij is het ware voedsel. Hij is het ware voedsel. En Bijbellezen doen we niet om steeds meer over God te weten. Doen we niet om bijzondere ervaringen met God te hebben. Maar Bijbellezen doen we omdat we ons voeden met hem. Om door het evangelie van Jezus Christus voortdurend, opnieuw en opnieuw en opnieuw, gevoed te worden met de goedheid en genade van God. Deze geestelijke maaltijd versterkt onze ziel, verkwikt onze ziel, versterkt ons geloof. En onthoud dat in welke omstandigheden u zich ook bevindt en met welke zonde u ook strijd te voeren hebt, dat de Heere zelf uiteindelijk degene is die het ware voedsel voor uw ziel en geloof is. En daarmee ook de kracht voor de overwinning. Ook de kracht voor de overwinning. En daarin wordt zijn goedheid geproefd. Daarin wordt zijn genade geproefd. De overwinning over de zonde is zo zoet. Waarom? Omdat wij hem proeven door het woord. En als wij hem proeven door het woord en zijn goedheid en zijn genade, dan gaat de zonde bitter smaken. Maar er is nog iets. Want de woorden die Petrus hier gebruikt, namelijk het proeven dat de Heer een goede tier is, zijn woorden uit Psalm 34, vers 9. En die psalm gaat uitgerekend over het verlossend handelen van God in het leven van de rechtvaardige die lijdt. Wat is er nu heerlijker? Juist, altijd, maar juist op die momenten, als we te maken krijgen met lijden of als we de strijd te voeren hebben tegen de zonde die nog in ons woont. Wat is er dan heerlijker om de goedheid, de genade, de vriendelijkheid, de barmhartigheid van onze God te proeven door het lezen van zijn woord. En daarom de aansporing van Petrus. Wakker het verlangen aan om dit woord te lezen. Om van God zelf te horen. En als u proeft van al het goede dat u hierin ontdekt, dan zult u ondervinden dat het geen last is, maar een lust. Om het slechte af te leggen en het goede aan te doen. Overeenkomstig het beeld van Jezus Christus. Amen.